En allemaal, voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Anne of One in het Fries. Ik woon al sinds 1980 in België en ik heb vrouw en kinderen, die zijn al groot natuurlijk. En ja, van tijd tot tijd kom ik hier ook een keer het woord brengen. Als u met mij wilt opzoeken, Genesis hoofdstuk 1... Het eerste boek van de Bijbel, als je een Bijbel mee hebt, Genesis hoofdstuk 1, vers 26 en 27, daarmee te beginnen. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw, schiep hij hen. Dat is een heel bekend vers natuurlijk, dat ken je al bijna uit je hoofd, hè, als je dat regelmatig in het woord leest. Er is een beweging in de wereld die streeft naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daar staan we niet zo bij stil. Van tijd tot tijd passeert er wel eens iets in de media. Maar in Europa is het sinds december 2006, ik wist dat ook niet, maar nu weet ik het wel, daar kom je ze nu naar tegen, een Europees Instituut voor Gendergelijkheid. Nu, gendergelijkheid, dat heeft te maken met gelijkheid van man en vrouw in het maatschappelijk verkeer. Geen discriminatie naar geslacht, geen discriminatie naar seksuele geaardheid, geen discriminatie naar genderpresentatie, dus hoe je je uiterlijk vertoont, wat je aantrekt aan kleren enzovoort enzovoort. Nou, dat is op zich natuurlijk niet echt negatief. Denk bijvoorbeeld even aan wat heel recent is. De gelijke verloning van mannen en vrouwen voor hetzelfde werk of dezelfde prestatie. Nou, dat is toch prachtig. Hè? Als een man werkt, verdient hij geld. Als een vrouw werkt ook. Maar ze zou het liever hebben dat, ja, of het nu een man of een vrouw is, evenveel verdienen. Blijkbaar is het nog steeds verschillend. Voilà. Wat ook positief zou kunnen zijn, is bescherming van de rechten van de vrouw. Je kent dat grapje misschien wel. Het enige recht van een vrouw is het aanrecht. Hè? Dat is wel een beetje, ja, grapje. Je mag dat niet te luid op zeggen, niet? Nee, maar dat is positief. Bescherming voor de rechten van de vrouw. Maar toch kom je ook wel tot de vaststelling dat de scheppingsorde die God gelegd heeft in de schepping, dat die meer en meer wordt verworpen. Dat zie je in onze maatschappij gebeuren, zeker hier in het Westen. En ik wil er eens een keer bij stilstaan. Het is al niet zo'n gemakkelijk onderwerp, maar ik heb het genoemd His Image, naar zijn beeld geschapen. God schiep dus mannen en vrouwen. Dat is het eerste belangrijke gegeven in de Bijbel wat we tegenkomt. God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar ons gelijkenis, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Eerst formeerde hij Adam en daarna Eva uit de man. De schepping heeft dus mensen. En ik ben blij dat we hier ook met die twee, ja, vormen, zeg maar, vertegenwoordigd zijn. De schepping heeft dus mannen. Mannen, steek ik hier uw armen omhoog. Ja, dat zijn de mannen. Hè? Goed kijkend, zo zien ze eruit. Hè? En de schepping heeft dus ook vrouwen. Ja, vrouwen, denk ik, ja, zo zien ze eruit. Ja. Die zijn we nogal verschillend, hè? Dat is wel duidelijk. Ja, we zijn mannen en vrouwen, mannelijk en vrouwelijk, naar het beeld van God geschapen. Amen. Dat is heel belangrijk. Zeker als je gaat nadenken over wat er gaande is in de wereld, over gendergelijkheid. Je hebt mannen en vrouwen. Dat was Gods plan. Er is een duidelijk onderscheid tussen mannen en vrouwen. Kijk maar eens goed rond. God heeft dat zo geschapen. En ik bedoel dan niet enkel de buitenkant. Die zien wij dus het meest. Maar het gaat verder dan dat. En een belangrijke aanwijzing, en misschien kan u dat mee opzoeken, vind je in Deuteronomium 22 vers 5. Als mijn schriftverwijzing juist is, Deuteronomium 22 vers 5. Deuteronomium 22 vers 5. Ja, het is eigenlijk een heel opmerkelijke tekst. De kleren van een man, mogen niet door een vrouw gedragen worden en een man mag geen vrouwenkleding aantrekken, want een ieder die dat doet is voor de Heere uw God een gruwel. Voilà. Nou, hier zijn mannen en vrouwen en je hebt al opgemerkt dat vrouwen en mannen broeken dragen. Ah. In de winter misschien meer dan in de zomer. Maar ik denk dat deze tekst meer betekent dan dat. Want als je wel eens een film ziet over Mozes of Jacob of Abraham, zijn een heleboel christelijke films, dan hebben de mannen en vrouwen lange gewaden aan. Ja, het lijkt heel veel op elkaar. En toch geloof ik dat er een groot verschil was in die tijd tussen mannenkleren en vrouwenkleren. Maar het gaat verder dan dat. Ik denk dat dit gebod te maken heeft met het feit dat vrouwen niet mannelijk moeten willen zijn, of mannen vrouwelijk. Mannen moeten zich ook niet zo gaan gedragen als vrouw. Of vrouwen moeten zich niet zo gedragen als man. En je moet je ook niet zo gaan kleden dan. Een vrouw moet zich niet als man gaan kleden omdat ze man wil zijn. En een man moet zich niet zo gaan kleden omdat hij een vrouw wil zijn. Nou, je moet vandaag de dag maar eens kijken met heel die al die optochten en manifestaties en weet ik het allemaal, die travestieten en nou, de hele homo-scene en zo, alles wat ermee te maken heeft, dat de wereld bezig is om dat verschil weg te krassen. Mannen en vrouwen moeten gelijk zijn, in wat voor lichaam je ook zit. Het is tegen de scheppingsorde van God. Ze willen als het ware die tegennatuurlijke identiteit aannemen. Het is overbodig, denk ik, om te zeggen dat we hier toch zeker in het Westen daarmee te maken hebben. Je ziet dat gewoon om je heen gebeuren. Verwijderd van de scheppingsorde van God. God schiep man en vrouw. Mannelijk en vrouwelijk. Denk er maar even aan. Een vrouw kan een huwelijk aangaan met een vrouw. Dat kan vandaag de dag gewoon. Dat is niet meer abnormaal hoor. Dat wordt gewoon aanvaard, zo langzamerhand. En een man kan dat gewoon met een man. Ik heb een collega die trouwt 1 augustus. Dat is de man, die trouwt met een man. Voilà. Dat is een hele fijne man. Een hele fijne man hoor. Dat is een toffe collega. Maar ja, heeft een man als partner, die trouwt straks. Voilà. Dat is raar, hè? Ik heb het nogal meegemaakt, hoor. Ik heb zelfs een keer een uitnodiging gehad voor zo'n huwelijk, om daar te zijn. Dat is 2 mannen trouwen, dat is raar, hè? We zijn niet geweest. Nou, het heeft ook wel wat pijn gedaan bij die mensen. Ik moest het alweer uitleggen, maar ja, hoe kun je nu 2 mannen feliciteren als ze een huwelijk aangaan? Dat is toch niet zo makkelijk, hè? Als christen, omdat... Nee. Maar in samenhang daarmee is het ook zo dat het hebben van kinderen meer en meer los komt te staan van een huwelijk tussen een man en een vrouw. Is je dat al opgevallen? Dat is zo. En dat is een tendens die aan het bewegen is. Alles moet kunnen en alles moet mogelijk zijn. Ik werk met jongeren die echt serieuze gedragsproblemen hebben en emotionele stoornissen en diepere pijn van binnen. En een van die mannekes bij mij, die is geboren uit een man en een vrouw. Dat kan niet anders. Maar zijn ouders zijn gescheiden en zijn moeder is gaan samenwonen met een andere vrouw. Dus die jongen die zit dus gewoon helemaal, wie is nu wie? He? Heeft nu ineens 2 moeders. Vroeger had die moeder en de vader, nu heeft hij 2 moeders. Maar die ene moeder zal een beetje vaderachtig zijn. En dat is toch, kun je je voorstellen hoe dat in die koppetjes van boven, hoe dat gaat? Hoe die hersenen dan moeten verwerken en zeggen van, klopt dat wel? Is dat wel juist? Ja, dat is juist hoor, zegt de wereld. Dat mag allemaal. En dat gaat best goed komen. Nou, dat kan best goed komen hoor. Het gaat niet allemaal fout, maar het is niet Gods plan, toch? Het is nooit Gods plan geweest. God ziet mannelijk en vrouwelijk met een hele specifieke reden. Je komt meer en meer kinderen tegen die opgroeien met twee moeders. En je komt kinderen tegen die opgroeien met twee vaders. Dus ik zie dat er kinderen in onze tijd leven die opgroeien met vaders die geen man zijn. En je hebt kinderen die opgroeien met moeders, tussen haakjes, die geen vrouw zijn. Want die rol is er toch hoor. Als je twee mensen samenwonen en leven en een relatie hebben, gaat dat toch, ja. En dat is een zorgelijke ontwikkeling. En dat gaat in, dat komt verder steeds meer en meer af van de scheppingsorde die God in de schepping heeft gelegd door het scheppen van een man en een vrouw. Dus let op, ja. Hiermee zeg ik niet dat die ouders, of dat nu twee mannen of twee vrouwen zijn of wat dan ook, hè, dat die ouders niet met alle liefde die zich in zich hebben voor dat kind zullen zorgen. Dat hoor je mij niet zeggen. Ik denk dat er heel veel liefde zal zijn. Ja? Ze zullen het naar hun beste vermogen opvoeden en toch staat het heel ver van Gods plan en Gods scheppingsorde. En dat mogen we toch wel zien. Ik zeg ook niet dat pleegouders, ik ben zelf opgevoed bij pleegouders, of adoptieouders, of ouders van nieuw samengestelde gezinnen, die je steeds meer en meer tegenkomt, ook in onze christelijke kerken, een evangelische kerk, je komt dat meer en meer tegen. Ik zeg ook niet dat dat niet de beste ouders kunnen zijn die de kinderen kunnen hebben. Amen. Maar wel binnen de scheppingsorde van God. En dat is zo belangrijk. En ik geloof, we hebben daar als christenen een voorbeeldfunctie in. En dat we daar niet van ons laten afpakken door het rijk der duisternis. Dat dat allemaal normaal is. En dat dat allemaal moet kunnen. En dat God dat ook wel goed vindt, als je maar van elkaar houdt. Want die mensen houden wel van elkaar, hoor. Ik denk het wel. Ik denk dat twee mannen echt van elkaar kunnen houden en twee vrouwen ook. Maar het is niet Gods plan. Het gaat in tegen de scheppingsorde van God. Mannen en vrouwen zijn naar het beeld van God geschapen. Je zou kunnen zeggen beelddragers van God. Wij dragen het beeld van God. En dat is niet over hoe God eruit ziet. Dat gaat over het wezen van God. Mannen en vrouwen die door hun leven heen dat beeld van God zijn. Dat beeld van God dragen. In trouw. In goedheid. In rechtschapenheid, in liefde, in kracht, in bewogenheid, in het zorgen voor elkaar, in vreugde. Maar ik geloof dat geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis is niet enkel individueel. Als je het Genesis geschiedenis leest, zie je dat God op een gegeven moment zegt, het is niet goed dat de mens alleen is, dat de mens alleen zij. Adam was gecreëerd vanuit de stof der aarde. God blies de levensadem in zijn neus, zegt de schrift. Ja, en zo werd het een levende ziel, een mens, ja, naar zijn gelijkenis en zijn beeld. En dat schept God de eerste dieren en de vogels, omdat hij vindt dat die mens niet alleen moet zijn. Maar Adam vindt geen hulp die bij hem past. Hij geeft al die beesten een naam. Ja. En dan doet God eigenlijk heel iets wonderlijks. Ja. Hij doet Adam in een diepe slaap vallen. Ja. Een soort narcose, we weten niet precies wat het is. Hè. Hij neemt een rib uit Adam. En uit die rib creëert hij de vrouw. Ja. Ja, en Adam komt Eva tegen. En zegt, wauw. Oeh, dat is nu eigenlijk, dat is echt iets vanuit mijzelf. Hij was gelijk, en er was liefde op het eerste gezicht, echt waar. Nou, dat was mijn gezicht natuurlijk, kon niet anders. Hij was gewoon, wauw, zegt hij. Dit is nu een keer vlees van mijn vlees. Ik zal het manin, zegt hij. Het gaat manin noemen, Eva. Maar alle mannen mogen blij zijn dat Eva er is geweest. Anders waren wij hier niet. Ja. Eva was nodig, toch? Om dat plan wat God had, om te laten gebeuren. En ik geloof dat vanaf die aarde Naast al die levende wezens, er zijn er verschrikkelijk veel, is bevolkt met mannen en vrouwen die in samenhang met elkaar eigenlijk ook een beeld van God zijn. En dat was de bedoeling. Maar je ziet wat de zondeval, ja, Adam en Eva zondigden, wat uiteindelijk, hoe dat verschrikkelijk enorm aangetast is. Wat de zonde doet in een mens, het is verschrikkelijk. En dan kwam Jezus. Amen. God gaf zijn eigen zoon om het op te lossen. Ook voor ons. En dan gaat hetgeen wat aangetast is kunnen, kan hersteld worden. Amen. Is zo. Als je naar het kruis gaat. Als je de brieven van Paulus leest. Het is heel goed om regelmatig in de Bijbel te lezen. Ik denk dat ik het elke keer zeg als ik hier kom. Hè? Nou, dat geeft niet. Het is zo goed om in die Bijbel te lezen. Al was het maar gewoon om te weten wat staat er in dat woord. Nou, als je de brieven van Paulus leest, dan kom je tot de vaststelling dat hij een aantal keren in zijn onderwijs juist verwijst naar die scheppingsorde. Over Adam en Eva. En dat Eva als eerst zondigde en daarna Adam. Je komt dat een paar keer tegen. God heeft die man en de vrouw geschapen verschillend. In een zekere, maar ook in een zekere verhouding ten opzichte van elkaar. En dat is niet onbelangrijk. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is om zeker vandaag de dag dat te gaan zien. Hoe mannen en vrouwen gaan functioneren. Naast elkaar en met elkaar. Zoals God het bedoeld heeft. In de samenleving. Nou, dat wordt moeilijker en moeilijker, want je zet gewoon onder druk. Er zijn jongeren vandaag de dag van deze kerk die onder druk staan. Onder druk van het profiel, zeg maar, van de maatschappij. Wat is een norm? Dat is een norm. En als je dat niet doet, hoor je daar niet bij. Punt. Dat kan als een storm op hun afkomen en ze moeten zwemmen tegen de stroom in. Ik ben naar België gekomen met een organisatie, die heette Jonge Vrij. En we hadden een evangelisatieorganisatie voor jongeren die op school zaten. En we hadden een blad, dat heette Tegenstroom. Tegen de stroom inzwemmen. Er zijn veel jongeren die niet meer kunnen wachten met seksuele omgang met elkaar voordat ze gehuwd zijn. Ook in de evangelische kerken. Dat is gewoon zo. Oh ja, maar dat is toch algemeen aanvaard, wat doe ik nu verkeerd mee? Ik ga toch trouwen? Hè? Ja of ja? Ah ja, maar het is zo. En wat is dan de norm? Dit. Het woord van God. Dat is onze norm. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat weten. Dat we erover durven nadenken. Hoe we als vrouwen en mannen in samenleving moeten functioneren. In de gemeente, in de samenleving, in de gemeente, in de huwelijken en in de gezinnen. In het perspectief van Gods scheppingsorde, dat plan wat God had toen hij zei, laten we mensen maken naar ons beeld, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Nu, dat is een heel breed terrein, dat kun je één preek natuurlijk onmogelijk samenbrengen. Maar ik dacht ik ga een paar focussen leggen. Nou, de eerste focus, en vrouwen, excuseer me even in deze, maar de eerste focus leg ik even op de man. Daarmee heb ik niets gezegd over de vrouwen. Ik focus even op de man. En we gaan een keer naar het Oude Testament. Ja. Ik ben weer begonnen met het hele Oude Testament een keer door te lezen. Ik zit nu in Hosea. Ik ben al een tijdje bezig. En dat is goed om te doen, omdat je dan ook de grote lijnen gaat zien. Moeilijke dingen, soms tegen vragen die ik stel van, tja, wat staat daar nu en hoe moet ik dat begrijpen? En toch is het goed om dat te doen. Het is me opgevallen, ik weet of u het al eens opgevallen is, maar in het Oude Testament gaat het heel vaak over mannen. Ja, dat is me opgevallen. Dus, ik neem maar een paar dingetjes. Psalm 112, vers 1. Welzalig de man die de Heere vreest, die grote vreugde vindt in zijn geboden. Psalm 34. Wie is de man die het leven begeert, vele dagen wenst om het goede te genieten? Dan moet je je tong bewaren voor het kwade. Dan moet je je lippen bewaren voor het spreken van bedrog. Dan moet je wijken van het kwade en het goede doen en vrede zoeken en die najagen. Dat staat in psalmen. Dat gaat over de man. Jeremia 17, vers 7. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens betrouwen op de Heere is. Trouwens, in het Nieuwe Testament wordt er ook heel vaak aan de broeders gezegd en geschreven en gedaan. En de vrouwen, die denken nu misschien, nou, die teksten gelden toch even goed voor vrouwen? Ja, dat geloof ik ook. Die teksten gelden even goed voor vrouwen. Welzalig de vrouw die de Heere vreest, natuurlijk. Ik zou niet anders durven zeggen. Ja, ik geloof dat die teksten ook voor vrouwen gelden. En toch zie je in het Oude Testament dat het de mannen zijn die het volk Israël vertegenwoordigen in de dienst aan Yahweh. Zowel wat betreft het priesterschap, zowel wat betreft het leiderschap, ook bij de richteren, het koningschap, de profeten, zie je dat in het Oude, wat het Oude Testament betreft, hoofdzakelijk gaat over mannen die daarin functioneren. Het is gevaarlijk, hè, om dat te zeggen vandaag de dag. Oei, 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 al die feministen die zeggen, van het podium jij. Het Oude Testament, dan kom je alleen mannen tegen die dat doen. En je kunt zeggen van, mocht nu christen zijn of niet christen, hè? Als je het leest staat het er. Het waren de mannen, waren de priesters, koningen, waren de mannen. Soms een vrouw op de achtergrond. Hè? Soms wel. Hè? Ja, maar waren de mannen. Nou, je komt heel iets interessants tegen in Exodus 23, onder andere, vers 17. Er staat, drie keer per jaar moet alles wat mannelijk onder u is voor het aangezicht van de Heere verschijnen. Drie keer per jaar moest dat gebeuren. Dat geeft voor mij aan dat er toch iets belangrijks is. Dat is een aanwijzing dat die mannen van het volk Israël, dus alle mannen, ik geloof alle mannen van het volk Israël, dus niet alleen de priesters en de levieten en de leiders en de koningen, maar dat alle mannen een fundamentele rol hadden in de samenleving van dat volk Israël en aan de dienst aan God, aan Yahweh. Ik geloof dat. Al die mannen hadden daar een specifieke plaats in. Denk even aan de stamhoofden, denk even aan familiehoofden, denk aan de vaders. Ze droegen een verantwoordelijkheid in het geheel van de samenleving als volk van God. Zowel in het natuurlijke als in het geestelijk functioneren. En om de vrouwen gerust te stellen, vroeger zaten de man nog gescheiden van de vrouwen in. Dat is een tijd geweest, mannen links, vrouwen rechts of andersom. Maar om die vrouwen gerust te stellen, ik geloof dat vrouwen evenzeer, ik heb het even over het Oude Testament hoor, ook een belangrijke taak en opdracht hadden in dat geheel van die samenleving als dienst aan Yahweh. Niet tweede rangs, helemaal niet, maar anders, evenwaardig, maar wel hun eigen specifieke plaats. En dat zie ik in het Oude Testament. Niks te maken met hoger of lager, of ik ben de baas of niet. Nee, daar heeft niks mee te maken. Het heeft te maken met hoe God het wil zien, hoe God het bedoeld heeft in de samenleving. En het volk Israël was een voorbeeldvolk. Het was afgezonderd van al de andere volken. Ze hebben het niet volgehouden, hè? Het is volledig misgelopen. Maar het was wel Gods plan. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Is er iets veranderd in het Nieuwe Testament? Ja, zeker. Er is heel veel veranderd met het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Het volk Israël was genoodzaakt om elke dag offers te brengen om de genade van God te ontvangen om in relatie met hem te leven. Denk even aan de grote verzoendag. Ja. Elke Israëliet die bij dat volk hoorde, had deel aan die groepsverzoening die elk jaar op de grote verzoendag werd vastgelegd. En elke dag moesten daar offers gebracht worden voor dingen die misgingen. Moest je een offer brengen. En dan werd je gereinigd. En dan werd je weer geheiligd. En dan mocht je weer vrij voelen. Nou, in de Hebreeënbrief, als je het Nieuwe Testament leest, kom je dat tegen. Dan zie je dat Paulus duidelijk maakt dat de tabernakeldienst eigenlijk een soort afschaduw was, of een schaduwverrichting van hetgeen van het hemelse. En dus al die offers van het Oude Testament zijn een soort heenwijzing naar de komst van Jezus Christus, die kwam als het lam voor ons geslacht. Nou, dat is heel kort gezegd. Ja, korter kun je het bijna niet zeggen, denk ik. Dus al die offers waren een heenwijzing naar de komst van Jezus Christus, die voor ons kwam als het lam voor ons geslacht. Je leest dat Maar Christus, opgetreden als hoge priester der goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van deze schepping. En dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Dat is voor ons. Amen. Hebt u het al? Bent u verlost door dat bloed van Jezus? Dus als je het Nieuwe Testament leest, zie je dat die verzoening of verlossing die Jezus Christus gebracht heeft, niet meer een groepsverzoening is. Je bent hier niet omdat je bij de evangelische kerk hier in Lokeren bent, gered omdat je erbij is. Ja, maar ik had nog elke zondag naar die kerk. Nee, die groepsverzoening was in het Oude Testament. Alle Israëlieten horen daarbij. Maar nu is het individueel. Iedereen kan een keuze maken om dat verlossingswerk van Jezus te aanvaarden. Elk persoon. En dan mag je die verlossing gaan ervaren, die vergeving van de zonde. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, noch uit de wil des vlees, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Johannes 1 vers 13. Dus al deze uit God geborene mannen en vrouwen vormen samen dat lichaam van Christus op aarde. Ja toch? Al die mannen en vrouwen die Jezus volgen, al die discipelen van de Heer Jezus Christus, vormen samen dat lichaam van Christus wereldwijd. Maar wat in de praktijk functioneert in die plaatselijke kerken of groepen, zoals jullie hier in Lokeren, ja, de evangelische kerk, de brug, ja, hier in Lokeren, ja, waar christenen te samenkomen, zij die discipel zijn van de Heer Jezus Christus. En er zullen misschien mensen ook regelmatig komen die dat nog niet, ja, die hebben nog geen keuze gemaakt, dat kan zijn. Fijn dat ze komen, want ja, ze kunnen dan proeven wat het is om als volk van God samen te zijn en om met elkaar op te trekken en ook tot bekering komen. Dus al die geboren, uit God geboren mannen en vrouwen. Nu, zoals de mannen in het volk Israël hun specifieke plaats en verantwoordelijkheid hadden in die samenleving als volk, afgezonderd van andere volkeren, en in die dienst aan Yahweh, zo geloof ik ook dat de mannen, en nu ben ik wel even heel specifiek, ook een specifieke plaats en verantwoordelijkheid hebben in onze samenleving in het algemeen, maar ook in de samenleving die we vormen als God, als volk van God, namelijk de gemeente. Ja, ik geloof dat. Dat jullie mannen, ik spreek, ja, vrouwen horen er ook, kom er straks op, hè. Maar ik spreek de mannen even aan, jullie hebben een hele specifieke plaats hier. Overeenkomstig hetgeen wat we in de schrift daarover kunnen ontdekken. En ik, natuurlijk, nu ga ik mijn tweede focus leggen, want ik moet iedere keer gaan, want anders wordt het zo breed. Tweede focus is, omwille van die beperkte tijd dus, wil ik even die focus leggen op de plaats en verantwoordelijkheid van een man in het lichaam van Christus, van een man in de gemeente. Nou, als je het Nieuwe Testament leest, en dan vooral het onderwijs in die verschillende brieven van Paulus en de andere apostelen, dan kom je tot de vaststelling dat heel veel zaken zowel voor vrouwen als voor mannen gelden. Ja. We moeten allemaal ons oude leven afleggen en het nieuwe aantrekken. Ja, toch? Mannen evenveel als vrouwen. We moeten allemaal liefde hebben voor het woord. We moeten allemaal wandelen in geloof. We moeten allemaal bidden met de juiste innerlijke houding. Mannen en vrouwen. We moeten allemaal vergevingsgezind zijn. We moeten allemaal de zonde niet als koning laten heersen. We moeten ons allemaal laten gebruiken als levende steen voor de bouw van een geestelijk huis. Dat gaat allemaal over mannen en vrouwen. Amen. Gelukkig maar, hè. Dat de vrouwen en de mannen, dat, ja, dat is allemaal gelijk. Nou, nu kom ik natuurlijk op glad ijs. Nee, zo. Ja, ik weet dat, ik wist het voorhand natuurlijk. Ik kom op glad ijs en ze gaat spreken over de man. De plaats van de man in de kerk. Weet je wat ik gezien heb? Als we gaan nadenken over de plaats van de man in de kerk, zijn we geneigd om na te denken over de plaats van de vrouw. Dat is zo typisch, vind ik dat. Ja. We nadenken over de plaats van de vrouw. Er zijn al hele boeken over geschreven. Toch is het wel belangrijk. We zijn gaan... Dus, ja, ik weet het, ik zit op glad ijs. Ik weet dat. Dus ik ga in deze preek niet een standpunt verkondigen, bijvoorbeeld omtrent het oudsteschap. Of het geven van onderwijs als zijnde een specifieke plaats of taak voor de mannen. Dat ga ik niet zeggen vandaag. Er zijn kerken, ik weet dat, daar staat het open voor zowel mannen als vrouwen. Nee, ik moet alweer een focus leggen. Ik ga al meerdere keren een focus leggen op twee schriftgedeelten. Namelijk 1 Korinthen 11 vers 3, u mag het wel even opzoeken, 1 Korinthen hoofdstuk 11. Dat is mijn derde focus. Vers 3 en verder, en daarna Efeze 5, waar het gaat over het huwelijk. Ik ga er een paar korte stukken, ik ga niet helemaal lezen, want het is eerder iets dan voor een hele Bijbelstudie. Maar wat me opvalt is, dat Paulus dan schrijft, ik wil echter, in vers 3 zegt hij, ik wil echter dat gij dit weet. Dat zegt Paulus, ik wil echter dat gij dit weet. Het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God. Bent u het daarmee eens? Ja, ik ben het er wel mee eens. Dat staat in de Bijbel. Dat is het woord. Ja, daar kunnen we toch niet omheen. Hè? Kun je zeggen, ja, maar ja, Paulus bedoelt er heel iets anders. Daar moeten we allemaal niet mee bezig zijn. Dat is allemaal Paulinisch. Dat is allemaal... Nee, het staat hier gewoon. Ja, ik wil echter dat je dit weet. Het hoofd van ieder man is Christus. Het hoofd der vrouw is de man. En het hoofd van Christus is God. Ook wel de scheppingsorde genoemd. Efeze 5, hoofdstuk 5, dat gaat dus over dat huwelijk. Ja? Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijn der gemeente. Zijn we het daarmee eens? Ja. Ja, dat is een heel stuk hoor. Weest elkander onderdanig en dan begint het, ja... De vrouw moet de man onderdanig zijn, enzovoort. En dan, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijn gemeente. Efeze hoofdstuk 5, vanaf vers 22, maar als je vers 21 leest, ja, is dat al direct weer meer in balans. Waar staat, wees elkander onderdanig. Hè? Nou, twee schriftgedeelten die volgens mij heel iets belangrijks aangeven wat betreft de plaats van de mannen in de gemeente en in de gemeenschap van christenen, maar misschien ook wel gewoon in de samenleving. Het eerste gedeelte in 1 Korinthe is een wat moeilijker stuk van onderwijs. Het hoofd van ieder man is Christus, het hoofd van der vrouw is de man en het hoofd van de Christus is God. Het staat namelijk in de context van het bidden met een gedekt hoofd of ongedekt hoofd. Nou, dat is een hele... Voor zover ik weet, is de meest voorkomende opvatting dat dit deel van het onderwijs van Paulus, dat het niet gaat over dat mannen zonder hoofddeksel of bedekking moeten bidden of profeteren, en dat de vrouwen, als ze dat doen, daarbij verplicht zijn om een hoofddeksel of een hoofddoek te dragen. Er zijn kerken waarin de vrouwen gewoon een hoofddoek dragen. Je weet dat, ja, die hebben een hoofddoekje om. Ja, er is niks verkeerds aan. Maar er zijn ook kerken, zoals hier, waarin het niet is. Tenzij er iemand is zegt, kijk, ik wil me daar toch aan onderwerpen. Als ik bid, doe ik een hoofddoekje op. Nou, het zou geen probleem zijn, denk ik. Maar daar gaat het niet over. Het is wellicht verbonden met een culturele gebruik in de tijd van de Korintjes. Paulus heeft het hier niet specifiek over het huwelijk, zoals hij het wel heeft in Efeze 5. Dus gaat het volgens mij over een belangrijk geestelijk principe binnen het Koninkrijk van God. Met name de plaats die de mannen hebben in het geheel van het functioneren in het lichaam van Christus. En misschien dat er wat licht op schijnt als je vers 10 van 1 Korinthe 11 leest. Daarom moet een vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. Ik heb mij horen vertellen dat dat een van de moeilijkste te vertalen versen in de Bijbel is, zegt men. Daarom moet een vrouw een macht op het hoofd hebben... Of een teken van gezag, of, nou ja, ze weten het niet precies hoe ze dat moeten vertalen, vanwege de engelen. Daarom, interpreteer ik het dat het te maken heeft, die plaats van die mannen, met bescherming en veiligheid voor de vrouwen. En ik vind dat een heel mooi beeld. De mannen zijn een bescherming en een veiligheid voor de vrouwen als zij ook geestelijk gaan functioneren. Amen. Ik vind dat zo'n mooi beeld. Wij als mannen mogen de bescherming zijn voor de vrouwen. Is dat niet een mooie opdracht? Dat heeft dus niks te maken met van ik sta hoger of lager. Dat is gewoon lariekoek, echt. Dat is niet. Mannen hebben dus naar de scheppingsorde van God, ik geloof dat ze een belangrijke geestelijke taak hebben als hoofd van de vrouw. In het algemeen, denk ik, in de gemeente, maar ook als je getrouwd bent. En dan heb je Efeze 5. En ik geloof dat we altijd de schrift in zijn samenhang moeten zien. Trouwens, het huwelijk wordt wel eens voorgesteld als een beeld van Christus en de gemeente. Dus eigenlijk als je dat hele plaatje bij elkaar hebt, de puzzelstukken in elkaar legt. Ja. Want Paulus schrijft, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus hoofd is zijn de gemeente. Dan gaat het hele stuk over dat huwelijk, over dat onderdanig zijn van die vrouw aan de man. We hebben daar zo moeite mee. Die vrouw zegt van onderdanig, ik wil helemaal niet onderdanig zijn. Maar dat komt omdat wij aan het woord onderdanigheid zo'n invulling geven van slaafsheid. Het heeft niet te maken dat de man heerschappij voert over zijn vrouw. Of dat die meer waard zou zijn. En dat de vrouw minder waard zou zijn. Er is geen sprake van slaafse onderdanigheid. Ik geloof dat ook in het huwelijk te maken heeft met het feit dat de man de geestelijke bescherming is voor zijn vrouw. Als die vrouw ook geestelijk gaat functioneren. Maar de mannen moeten ook geestelijk functioneren. En ik geloof ook, vrouwen hebben soms nood aan die natuurlijke bescherming ook. Zo van, blijf van mijn vrouw af, anders. Jammer, het is zo. Vrouwen hebben dat. Vrouwen hebben dat nodig soms even. Nou, daar hoef je helemaal niet sterk voor te zijn hoor. Niet sterk voor te zijn. Dan denken we vaak, blokskus, spierballen, dat is helemaal niet nodig. In de kracht van God, in de kracht van God. Geestelijk gezag, jij blijft van mijn vrouw. Jammer. Hé, 2015, er gebeuren rare dingen hoor. Dat mannen niet van een andere vrouw kunnen blijven. Dat gebeurt gewoon hè. Een vrouw is soms ook niet van een andere man. Dat gebeurt ook. Ja. Opletten, hè. Maar de man heeft wel die geestelijke verantwoordelijkheid ook in zijn gezin, ook in zijn huwelijk. En daar heeft hij, daar kun je, ik moest focussen, want anders ben ik hier uren bezig. Hè? Bent u mee wat ik wil zeggen? Dat is belangrijk. Ja? Ik geloof dat wij mannen een belangrijke taak hebben. Als we getrouwd zijn, maar ook in de gemeente. Nou, ik ga afsluiten. Ik geloof dat er nog heel veel te zeggen is over dit onderwerp. Ik geloof dat er veel taken zijn die mannen kunnen opnemen in de gemeente. Het lichaam van Christus, veel taken. En daar is heel veel nood aan. Ja. In heel veel gemeentes ontbreekt het leiderschap. Mannen stappen niet in leiderschap. Het is raar, maar het is waar. Ja. En dat is echt een zorg. Ja. Mannen, kom op. Ja. Zorg dat je er bent. Er is nood aan. Maar de scheppingsorde van God geeft die man nog een specifieke plek. Ja. In je huwelijk mag je bescherming en veiligheid zijn voor je vrouw. En voor je kinderen ook. Zodat ze volle kan functioneren en bloeien zoals God het bedoeld heeft. En als ik dit zeg, moet ik even denken aan een uitspraak van een vrouw in Nederland. Een christen, misschien is ze al gestorven, ik weet het niet. Die zei van, de duivel wacht niet om je kinderen, om je kinderen aan te vallen of daarmee bezig te zijn voordat ze volwassen zijn. Hij wacht er niet op, hij begint er al mee. Dus je kunt als vader en moeder geestelijk bescherming zijn voor je kinderen. Trouwens, de Bijbel zegt het ook. Hè? De kinderen zijn geheiligd in de gelovige ouders. Zie je hoe belangrijk dat is? Laat dat niet los. Hè? Zorg dat je kinderen van jou horen. Jezus houdt van jou. Dat is heel belangrijk. En zeker de vaders moeten dat zeggen. Jezus houdt van jou. Ik hou van jou en God houdt ook van jou. Dat is belangrijk. En dat onderwijs wat er moet zijn, laat het niet afhangen van de zondagsschool. Dat is allemaal prachtig, goed, fijn, amen. Ik doe zelf een zondagsschool, dus heerlijk om te doen. Het is niet genoeg hoor, nee. Ze moeten dat dagelijks zien, thuis. Want op school zien het vaak niet meer hoor. We zien zoveel andere dingen. En in het lichaam van Christus, de gemeente, geloof ik ook dat de mannen een plaats hebben als hoofd van de vrouwen. En dat heeft niets te maken met wij staan daarboven, nee. Maar wel een bescherming en veiligheid, zodat vrouwen ook veilig kunnen functioneren in het lichaam van Christus. En ze zijn heel goed, hè, die vrouwen. Amen. Als we de vrouwen niet hebben, wat zouden we zijn, toch? Ja, want vrouwen hebben geestelijk voelsprieten. Die kunnen soms dingen zien. Ze van, wauw. Luister er maar naar. Maar ze moeten onder bescherming staan. Elke vrouw die hiervoor staat, moet onder bescherming staan. Wist u dat? En jullie mannen kunnen dat doen. Bid daarvoor. Dat is heel belangrijk. Ik wil afsluiten. Graag zou ik de mannen willen aanmoedigen om dit te overdenken. Bid daarover. Ik wil afsluiten met de woorden van Paulus om alles weer in balans te brengen, zeg maar. En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets als de man zonder vrouw. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Alles is echter uit God. Amen. Amen. Zullen we kort danken met elkaar? Vader, ik wil u danken, Here, dat we weer samen mochten zijn rondom uw woord, Here. Ik wil u danken dat u voor mannen en vrouwen, Heer, een bijzondere plek hebt voorzien, Heer. Heel specifiek, Heer, en help ons om daarin te groeien en in te staan, Heer. We danken u daarvoor. Amen. Amen.